Dames en heren, van harte welkom op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe verenigingsjaar. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik nog even uitleggen hoe de gang van zaken is. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt dat hij kiest of u kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen die kunt u opschrijven op briefjes die u op tafel vindt en dan hier in de pauze inlezen. Dan worden ze voorgelezen en zo mogelijk wordt er een antwoord op gegeven. Er is echter één voorwaarde, de vragen mogen niet persoonlijk zijn. Hier vooraan liggen boekjes en die boekjes dat zijn verslagen van bijeenkomsten die gehouden zijn in Den Haag. Dus niet van bijeenkomsten hier in Amsterdam. Die zijn ook erg de moeite waard. Als u ze koopt, steunt u de vereniging bovendien. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst in de zaal niet roken? Want het is hier erg gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord aan mezelf.
Goedenavond, vrienden. Ja, u weet het wel. We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Er wordt van u verwacht dat u zelf ook nog nadenkt. Hopelijk valt u dat niet te zwaar. We hebben een onderwerp nodig. Ik heb er voor mezelf wel één in gedachten, maar je mocht ook een ander stellen. Ik had namelijk eens iets willen zeggen over de Oosterse wijsbegeerte, eigenlijk de veden en wat daarbij hoort. Maar als u zelf een ander onderwerp hebt, ga uw gang. Nou goed, dan gaan we dus een beetje praten over de veden. In het Westen hebben die de laatste tijd nogal opgang gemaakt. Zijn mensen die zich erg bezighouden bijvoorbeeld met de Bhagavad Gita. Het wonderlijke hierbij is dat men niet door kan dringen tot de essentie van de zaak, dat men de sleutels die erin zitten eigenlijk voortdurend mist. Want men bekijkt het op een zuiver westerse wijze. Wat men vergeet is dat je te maken hebt met geschriften van de oudste waarschijnlijk 8000, 9000 jaar terug voor het eerst ontstaan zijn. Geschriften die in een cultuur zijn ontstaan waarin de dood eigenlijk vanzelfsprekend is. En niet veel meer dan eenvoudig een korte onderbreking van het bestaan. De reïncarnatieleer, die ook in het Westen langzaam maar zeker nu een beetje begint door te dringen, is eigenlijk oorspronkelijk, zeg maar, hindoeïstisch. En deze leer van het voortdurend terugkerend leven maakt het veel gemakkelijker om het bestaan te aanvaarden, maar ook om de dood te zien in zijn juiste betekenis. Het is de onderbreking van het leven. En het juist leven, het juist reageren, is veel belangrijker dan in leven blijven. Er zijn primitieve stammen, ook nu nog, je kunt ze overal vinden. Er zijn zelfs nu nog van die stammen in de Libanon, die dus die bekende sigaretten die niet mogen worden gerookt, helpen vervaardigen, de grondstoffen daarvoor telen. Het zijn ongeveer 20 families. Die mensen zijn redelijk rijk. De ouders lopen dan nog wat ouderwets bij, de meisjes lopen ook al in jeans. De jongetjes die gaan naar de stad om te leren en te werken. Maar de eer is daar nog veel belangrijker dan het leven. Het aanzien, dat telt zoveel dat je heel rustig een ander daar de keel voor afsnijdt. Want ergens heeft men het gevoel, ja, het doet niet veel ter zake. Leven heeft alleen betekenis wanneer ik beantwoord aan bepaalde grondwaarden. Maar op het ogenblik dat ik dat niet meer doe, dan leef ik eigenlijk niet meer. Dus dan kan ik net zo goed dood zijn. Die mentaliteit, maar nog in veel sterkere mate en religieus en ongetwijfeld ook op paranormaal erkennen gebaseerd, heerst in een groot gedeelte van India zelfs nu nog. Dan krijg je te maken met figuren waar de mensen geen raad mee weten. Wat is bijvoorbeeld Indra? En wat zegt de westerling? Waarom ziet Indra blauw? Die denken waarschijnlijk dat hij te lang op een vluchtheuvel heeft gestaan of zo. In feite heeft hij het wereldgif gedronken. Dat wil zeggen, hij heeft de besmetting weggenomen waardoor het leven op de wereld zich kon ontwikkelen. En dit heeft hem deze kleur gegeven. Maar die kleur is gelijktijdig de kleur van de hemel. En het maakt duidelijk dat hij ook dus in die hemel een zeer belangrijke plaats heeft. Een andere figuur waar men heel weinig mee overweg kan, is Krishna. Aan de ene kant is Krishna mens, aan de andere kant is hij God. Hij is zoiets als Jezus in het christendom. En dat moet u me nu niet euvel duiden dat ik het zo zeg. Maar wanneer je de eigenschappen bekijkt, dan is dat zo. Die Krishna is een soort bemiddelaar, maar hij is gelijktijdig de levensvreugde. Hij is de levensaanvaarding, maar ook het jezelf verheffen boven het werkelijk leven. Hij is de meester van, zeg het wit, magische, maar hij is gelijktijdig ook de brenger van wijsheid. Wanneer je dat alles bij elkaar neemt, dan word je geconfronteerd met iets wat wij dan al heel gauw in het Westen zullen zien als, ja, een soort hindoe-christus, een meester, een leraar, een goddelijk afgezant. Maar eigenlijk is de zaak veel ingewikkelder. Krishna is de personificatie van het onkenbare. Hij is de heerser van de incarnatiecyclus, maar hij is gelijktijdig ook de heerser van de tijd. Hij is de bemiddelaar tussen het tijdloos en de tijd, zou je moeten zeggen. Hij is de band die er bestaat tussen de mensheid en het onveranderlijke, het eeuwige. Pas wanneer je gaat begrijpen welke functies dergelijke figuren hebben, dan kun je ook begrijpen waarom men eigenlijk in al die heldenverhalen zoveel vreemde dingen tegenkomt. In een van die verhalen komt de held de dag voor de slag. Hij zou eigenlijk geen bloedvergieten wensen, hij wil weglopen. Hij komt zelfs nog in een magische strik te vallen bij een paar bomen. En dan wordt hij ineens vrijgemaakt en er staat dan zijn lichtende geleider voor hem. En die zegt dat hij in tweestrijd de slag zal moeten bevechten en dat hij daarbij sterven zal. Maar dat dit de enige manier is om te beantwoorden aan wat hij moet zijn. Zeg, nou ja, een beetje gek, nietwaar? En als je dat allemaal probeert te vertalen, ja, dan moet je eigenlijk weer kijken naar een ander geschrift. En dan zou ik daarvoor willen citeren, deze keer de Mahabharata. In de Mahabharata staat, zei het niet letterlijk, ik vertaal erg vrij, de mens zit denkende te midden van een cirkel van leegte. En elke handeling en daad die voor hem bestaat, elke gedachte die in hem reist, projecteert hij naar de leegte. En zegt, ziet, dit is de wereld waarin ik leef. Het is een schimmenspel waarbij wij zelf de projector zijn. Wij zijn het zelf die het spel van de wereld veroorzaken. En juist daardoor kunnen we ook geketend zijn aan onze waanvoorstelling. Het denkbeeld van het rad des levens is weliswaar niet van een zuiver hindoeïstische origine. Het is in zijn huidig bekende versie een boeddhistisch-lamaïstische afbeelding, maar met mijn waan ga ik dood. Het is mijn waan die mijn wereld bepaalt. Wanneer ik sterf en ik aanvaard dit sterven, dan zal mijn waan blijven voortbestaan. En dat is de wereld waar ik in kom. En die delen van de waan die ik verlies, die verdwijnen. Totdat ik niet voldoende meer over heb en incarneren moet om verder te leven. En ben ik wijs, ach, dan zal ik bijna onmiddellijk incarneren. Heb ik te weinig beleefd om mij een volledige waanwereld op te bouwen, een kind bijvoorbeeld, dan zal ik ook onmiddellijk incarneren. Ben ik echter iemand die gevangen is in allerhand voorstellingen, denkbeelden, nou dan zal het een hele tijd duren voordat ik een incarnatie denk, want ik word voortdurend geconfronteerd met die wereld die ik zelf veroorzaak. Het is een stelling die u misschien ook een beetje vreemd voorkomt, want we hebben toch wel te maken met de werkelijkheid. En nu plotseling uit te roepen dat alles begoocheling is en maya, och, daar trap je als opgevoed westerling met inzicht in de natuur niet zo gemakkelijk meer in. En toch zijn er vragen waarop een antwoord niet zo makkelijk mogelijk is. Laten we een heel eenvoudig beeld nemen. Mag ik even afwijken? Weet u wat antimaterie is? Antimaterie is iets precies hetzelfde als materie. Met de kleinste deeltjes erin, die hebben een lading tegenovergesteld aan de lading die ze in uw materie hebben. Nu zou je dus zeggen, nou ja goed, dat is 50-50, niet waar, de helft links omdraaien, de helft rechts omdraaien, de helft positief geladen, de helft negatief geladen. Laten we het maar over een proton hebben, daar geldt dat voor. Dan zou je zeggen, nou dan is het toch logisch dat het heelal in dezelfde verhouding, 50-50 ongeveer, zou moeten bestaan uit materie en antimaterie, maar dat is niet waar. Hoe komt dat nu? Dat er zoveel meer rechtsdraaiende dan linksdraaiende atomen zijn. Hoe komt het dat de lading van de antimaterie, althans in deze sterrennevel, veel minder voorkomt? Dat kun je natuurlijk gaan verklaren. Kun je zeggen, ja, dat is een kwestie van de ouderdom. Wanneer eenmaal een zekere mate van stasis ontstaat, dus de zaak langzamer gaat lopen, ja, dan zijn nu eenmaal die linksomdraaiende, die zijn gemakkelijker te vangen dan de rechtsomdraaiende, verliezen eerder hun kracht en daardoor is er minder antimaterie. Een verklaring overigens die niet van mij is, maar die een professor in Boston heeft geprobeerd te geven. Het is een verklaring die even zinnig of onzinnig is als elke andere verklaring die u kunt verzinnen, inclusief de meest mystieke en de meest paranormale. Je kunt gewoon niet zeggen. Kijk, dat is nu weer die wereld van waan. Achter alle feiten schuilt weer het onbewezene. Achter alle denkbeelden ligt ergens een vage erkenning van mogelijkheden. Die werd er nooit in zijn geheel overzien, maar steeds maar in zeer kleine delen achtereenvolgens proberen in te vullen. In het Oosten heeft men dat invullen van de kleine details beperkt tot het persoonlijke bestaan. Achter dat persoonlijke bestaan ligt het grote geheel en de wijsgeer die zich bezighoudt met de waarheid probeert die persoonlijke zaken terzijde te stellen. Niet voor niets dat een Brahmaan die beantwoordt, dus een meermaals geborene, die beantwoordt aan zijn rang en wezen, zeer eenvoudig zal leven. Hij zal proberen onthecht te zijn. Hij zal proberen zich juist binnen zijn eigen kasten toch nog weer los te maken van alle vooroordelen, behalve die enkele die hij nodig heeft om zijn eigen status van onpartijdigheid, van buiten de wereld staan, zo goed mogelijk te handhaven. Dat lijkt een beetje dwaas. Dan zeggen we, ja, wat hebben die mensen eraan? Maar in hun denkwijze is dat volkomen logisch, want alleen wanneer je buiten de betrokkenheid met de kleine dingen staat, heb je een overzicht, kun je begrijpen wat de betekenis is van het leven, zul je minder illusies projecteren en daardoor ook ontvankelijker zijn voor de waarheid. Nu, zal dat u misschien iets, maar niet veel kunnen helpen om die Bhagavad Gita beter te begrijpen. Maar laten we dan proberen om nu de westerlingen te stellen voor al deze figuren. Daar zijn ze, o Arjuna en de rest. De goden, de demonen, de mensen. Wat zijn zij eigenlijk? Ze zijn een soort prototypen. Een soort romantische oosterse versie van een wijsbegeerte uitgedrukt in een strip à la Tripje en Lisabetta. Of als u het liever hebt, Olly B. Bommel en Tom Poes. Dat klinkt oneerbiedig, maar het is waar. Het is hier een verhaal dat, wanneer je het zo leest, vooral een avonturenverhaal is. Een werking van goden, demonen, van magie. Maar erachter zit eigenlijk het commentaar op het bestaan. En het commentaar op het bestaan is veel belangrijker dan de rest. Je moet er doorheen zien. Al die figuren, ze zijn alleen maar prototypen, ze zijn eigenschappen, ze zijn kwaliteiten. En een gehele confrontatie waarbij de vrouw de man ontmoet, De demon de vrouw probeert weg te voeren. De vrouw zich verdedigt. De man weer tot haar verdediging komt, et cetera. Die hele verhalen. Die zeggen niets anders dan de mens is in zichzelf verdeeld. In de mens bestaan een aantal centra van geestelijk bewustzijn. En deze zijn evenzeer schijnbare antithesen als man en vrouw. Maar zoals man en vrouw beide noodzakelijk zijn om mensheid mogelijk te maken, zo zijn die tegengestelde kwaliteiten die in u bestaan noodzakelijk om de spanning te vormen, het spanningsveld waarin de werkelijkheid beleefbaar wordt. Een werkelijkheid die niet in details en illusies is gevangen, maar waarbij je door niet meer bewust te projecteren, maar in jezelf te ondergaan wat in je bestaat, komt tot een juister contact met die gehele werkelijkheid. Is dat zover tussen de haakjes te begrijpen? Ik heb alle namen al zoveel mogelijk vermeden, maar of vindt u dat ik er iets bij moet zeggen op dit ogenblik? Heb ik iets onjuist gezegd? U vertelt het mij.
Kunt u die tegenstellingen, kunt u daar iets over zeggen?
Dat was ik wel van plan, ja. Ja, dat is een heel belangrijk punt namelijk. Nu, zult u dat misschien een beetje vreemd vinden? Ik heb daar man en vrouw bij gebracht en dat geldt inderdaad dus in de Oosterse filosofie ook. Daar spreekt men dus over de juiste vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke. En dan denken de mensen hier waarschijnlijk over, wat zijn ze losbanden. Nou, dat is nog helemaal niet zeker. Kijk, want ze spreken daar over de rechterweg en de linkerweg. Niet over de goede en de kwaaie weg of zoiets. Nee, de rechter en de linker. Twee verschillende benaderingen van dezelfde kosmos. De een die is gebaseerd op allerhand materialistische en materiële aspecten. En daar speelt inderdaad ook die seksualiteit een zekere rol in. Onder andere bij de Vereniging van Lakshmi en dergelijke. Dan heb je de anderen, die zoeken dat geestelijk te vinden. Maar wat zij niet begrijpen en wat toch in de velen duidelijk verschillende malen is neergelegd, wat onder meer ook in de commentaar van Vivekananda zo buitengewoon goed tot uiting komt, is dat die tegenstelling in jezelf bestaat. Een mens is niet man of vrouw. Elke mens is man-vrouw. Ook wanneer hij de tekenen van één van beide naar buiten toe volledig vertoont. In jezelf is het vrouwelijke altijd tegenwoordig, ook als je man bent. Het mannelijke altijd tegenwoordig, ook wanneer je vrouw bent. En dat kunnen we dan zelfs in het Westen tegenwoordig op grond van hormonen kunnen we dat onderlijnen. Maar dat hebben zij al gezegd 4000 jaar geleden ongeveer. Wat zeggen ze nu verder? Deze kwaliteiten die worden voor ons meestal belangrijk omdat we ze beschouwen als goed of kwaad. We drukken ze naar voren toe, proberen ze soms ook te sublimeren. In andere gevallen verdringen we ze. Dat nu mogen we niet doen. De tegenstellingen die in ons bestaan zijn allerhande. Het zijn tegenstellingen van geloof en leven, van denken en handelen. Al die tegenstellingen moeten we eerst erkennen zoals ze zijn. Wanneer elk paar tegenstellingen erkend is in zijn eigen waarde en niet terzijde wordt gesteld, dan ontstaat, zeg maar op het raakpunt van beide begrippen, want voor u is het altijd toch ook een begripskwestie, kracht. Kracht die je niet verder kunt omschrijven, maar kracht die bruikbaar is. En de benadering die gevoerd heeft tot het yoga aan al wat daaruit voortkomt, zei men het als volgt. Juist door de erkenning van al wat is en mij te verzinken in het in mij bestaande, zal ik meester kunnen worden over al wat ik ben. En eerst in een volledige meesterschap over mijzelf kan ik de kracht begrijpen waaruit ik leef. Kijk, dat is natuurlijk een beetje, ja, voor de Westerling een beetje gek. Per slotverrekening, we hebben God en de duivel, nietwaar? Ja, dus, zoals een collega van mij eens snedig opmerkte, en dan zeggen ze, ja, de engelen gods beschermen ons, samen als ik slapen ga, voor mij 14 engeltjes na. twee hier, twee daar. En, fijn. Ik vraag me wel af of dat gezellig is, niet waar? Stel dat je huwelijksnacht hebt, niet waar? Komen er 28 engelen en die staan er allemaal maar omheen. Gezegend zou je zijn. Maar toch zijn er mensen die het zo willen zien. Er is een engel en er is een duivel. Maar wat is die duivel dan? Zelfs wanneer u met die angst voor de hel en de duivel, en heel veel mensen in de christelijke wereld kennen dat nog, vooral ouderen, geconfronteerd wordt, vraag u af wat die duivel is en komt tot de conclusie dat de duivels waarmee u wordt geconfronteerd niets anders zijn dan de goden van de oudheid. De saters, de nymfen, Diana, Artemis, goden als Neptunus en al die anderen. Zij zijn het die hun attributen lenen aan de Satan. Wat is Satanas? Satanas is niet een wezen, al hebben de christenen het ervan gemaakt. Satanas is een kracht die in de mens leeft. Het is de verdeeldheid in de mens, waardoor hij een eenzijdige keuze doet. Zijn krachten niet deelt met de totale kosmos, maar richt op doeleinden die voor hemzelf een beperkt zijn en zo zichzelf vervangt in een illusie. Maar als je die tegenstelling in je hebt, begin dan zelfs te begrijpen dat er geen God kan zijn van licht zonder een God van duister. En dat deze beiden samen de werkelijke weergave zijn van de kracht waaruit het bestaan voortkomt. Want deze is licht nog duister, maar brengt beide uit zich voort. Op die manier kun je verder komen. Het is het zoeken naar een innerlijk evenwicht. Veel mensen zijn verdeeld tussen verwachtingen en herinneringen. En dat is heel natuurlijk. Maar de herinnering mag nooit de verwachting bepalen. De verwachting moet altijd gebaseerd zijn op erkenningen. Niet alleen maar op gevoelens of aspiraties. Leer beide met elkaar een evenwicht te brengen. En er komt een ervaring uit voor je, waardoor je in het heden en op grond van het verleden de toekomst wel degelijk bepaalt, maar gelijktijdig de toekomst niet ziet als nastrevenswaard, maar als het onvermijdelijk gevolg van je eigen bestaan. Het is een loskomen van normen. En die hele Oosterse filosofie, met al zijn achtergronden van velen, met zijn magische en andere begrippen, met zijn mystieke belevingen, met zijn verschillende wegen ter bevrijding van het ik, gaat uit van de onbelangrijkheid van het leven. Het leven ontleent zijn belangrijkheid aan de dood en de dood aan het leven. Eerst waar beiden gelijkelijk aanvaard worden, is het leven een bewust proces geworden. Kan vanuit dit bewuste proces het leven en het beleven steeds juister bepaald worden, kan een mens uit de illusie die hij zelf schept komen tot een herkenning van de werkelijkheid waarin hij leeft. Laat ik nu maar weer informeren of het duidelijk genoeg is.
Kan die verlangen tegenstellingen met elkaar verzoenen?
Ik zeg niet verzoenen.
Maar middenweg
vinden. In evenwicht brengen, ja. Ik zou ook niet de middenweg kiezen, maar beseffen dat de enige waarheid daar ontstaat waar de tegenstellingen elkaar in gelijke kracht en sterkte ontmoeten. En dat is niet verlamd. Het is verlammend misschien voor het westers denken van succes, van streven. We moeten vooruit. En dan kunnen we dat in alle termen doen, nu waar, arbeiders, alle landen, verenigt u. Nou, schoon je tegenwoordig ook wel afvraagt, wat is nu het echte socialisme, wat is het schisma? Huh? Dus die man die als een oprisping klinkt, nu en op het ogenblik op tournee is, dat is ook een vorm van socialisme. En dan zit die man die een naam heeft als een niesbui, nu hè? Die zit er ergens onder de koepeltjes van een grote hoofdstad. En die zit ook te zeggen dat hij het allemaal weet. Dat zijn manier van leninistisch, stalinistisch marxisme de juiste is. En als Marx het had gezien, dan zou je waarschijnlijk net als Jezus zeggen, Hé, hey, zijn dat nou socialisten, zijn dat nou christenen? Dat heb ik nooit gedacht. Huh? Want zo gaat dat. Nee, verlammend is het niet, maar het neemt wel iets weg. De behoefte om meer te zijn. En dan denkt u waarschijnlijk dat dat slecht is. Ach, in een wereld die gebaseerd is op een groeiende economie, kan ik me dat ook best voorstellen. Stel je voor dat alle mensen zouden zeggen, ach, wat heb ik er eigenlijk aan, niet waar, ik heb zelf ellende genoeg, waar heb ik de televisie nog voor nodig? Ik kan zelf zo leuk zingen, en dan denk ik nog dat ik het heel mooi doe, en alleen ik de radio aanzet, ontdek ik dat ik vals zing, dus ik laat de radio uit. En waarom zou ik dingen kopen die ik eigenlijk niet nodig heb? Dit kan nog best mee. Wanneer men volledig reëel en doelbewust alles zou gaan doen, dan zou je hele groeiende economie in puin vallen. En wanneer iedere mens zou zeggen, het gaat me er niet om om meer te hebben, het gaat me erom om vrede te kennen in mezelf. Nou, dan zou het nog veel moeilijker worden om een minister-president, een staatshoofd of iets dergelijks te vinden. En zelfs directeuren zouden eigenlijk beschouwd worden als arme gedeformeerden. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus in uw maatschappij is dat niet zo aanvaardbaar. Maar vergeet niet, we hebben het hier over een Oosterse denkwijze. En in die Oosterse denkwijze kan het erg belangrijk zijn om je te laten gelden. Maar dat belang wordt dan niet ontleend aan hetgeen je zelf daaruit verkrijgt of de macht die je gaat bezitten. Maar het gaat er dood gewoon om dat je het evenwicht dat in jezelf staat met je handelingen nooit kunt verloochenen. Ook wanneer dit in bepaalde gevallen voert tot een oorlog, tot een heldendood, tot een opgaan tot de hemel en weer terugkeren tot de aarde, bij wijze van spreken. Dus voor de westerling is het zo moeilijk te begrijpen. En het is juist daarom dat ik dit op het ogenblik een beetje aansnijd. Want we hebben met zoveel zaken te doen op het ogenblik die vanuit westers standpunt zo erg belangrijk zijn. Hoe gaat het met de dollar? Zal hij weer een paar cent minder waard worden? Of zal hij misschien zelfs dalen onder het magische cijfer van 2 gulden per dollar? Wat maakt dat nou uit? Wat maakt het uit of je 100 gulden verdient of 10? Het ligt er toch aan wat je ervoor kunt kopen nu, hè? Die hele mystiek van getallen, van waarden en waarderingen. Die is voor het Oosten niet aanvaardbaar, voor u wel. En dat wil zeggen dat een groot gedeelte van die westerse welvaart, of schoon je, wie vaart er werkelijk wel bij, vraag ik me soms af. Maar die welvaart voor een groot gedeelte eigenlijk op een illusie is gebaseerd. Daarbij er denkt dat hij beter wordt omdat hij 4% reële loonsverbetering krijgt. Jawel, maar de kostenverhoging is ook reëel en die is 6%. Waar blijf je dan? Dat zijn heel moeilijke dingen om te begrijpen voor de mens. Het is een illusiewereld. Zo goed als het een illusie is, dan een stukje papier wat waard is. En toch betaalt u allemaal met papieren geld, want wie zou tegenwoordig met guldens willen gaan slepen, nietwaar? Of u schrijft alleen maar een papiertje uit. En die ander die kijkt eventjes of u een betaalpasje hebt, nietwaar? En die knikt mes nog heel beleefd en die zegt dank u wel. En nou ja, in een chique zaak hoor. Gewoon een volkszaak, zullen ze misschien tegenwoordig zeggen. Nou ja, het is wel goed zo. Ik probeer duidelijk te maken dat uw maatschappij, uw westerse maatschappij eigenlijk, kan functioneren met zijn welvaartsillusies en al wat erbij komt. Door een reeks illusies die men gemeenschappelijk aanvaardt. En waarbij men zich dan niet meer bewust is van het feit dat het gaat om een illusie. Om een gedeelde veronderstelling en niet om een feit. En wanneer men dan met de feiten geconfronteerd wordt, wat een enkele keer kan gebeuren, dan zit men ineens in zak en as. Dan zegt men, dat gaat om zijn wereld. Maar dat is helemaal niet waar. Wist u dat in het Verre Oosten de werkeloze die kan leven, dus die in leven kan blijven, meer ook niet, vaak gezien wordt als iemand die buitengewoon goed bestaan heeft, want die heeft tenminste de tijd om zich te verdiepen in geestelijke ontwikkeling en geestelijke wijsheid. Zodat u zei, ja, maar wij we worden geen sadhu of iets dergelijks. Natuurlijk niet. Maar het feit blijft bestaan dat er een groot mentaliteitsverschil is. Een totaal ander wereldconcept. En het is juist dat wat ik u probeer vandaag duidelijk te maken. Ik zeg niet dat u uw wereld moet veranderen. Die verandert zichzelf wel. Probeert u maar in harmonie te blijven, ondanks die verandering. Dat is veel belangrijker. Maar wanneer je bezig houdt met Oosterse filosofie, je gaat die op een westerse wijze benaderen. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan ga je premissen, veronderstellingen, gedeelde illusies van het Westen gebruiken om de totaal andere visie van het Oosten voor jezelf hanteerbaar te maken. Ze hebben u misschien vroeger wel eens verteld dat als je vruchten telt, kun je appelen en peren optellen. Maar als je peren telt, kun je er geen appelen bij doen. En omgekeerd niet. Wat men eigenlijk doet, wanneer men de Oosterse filosofie zonder meer wil introduceren in de Westerse mentaliteit, de Westerse denkwijze, dat is zoiets optellen als vliegenpoten bijgesproken woorden. Dingen die absoluut niet bij elkaar passen. De Vedische wijsheid is belangrijk. Ze confronteert u inderdaad met de noodzaak om te handelen vanuit uzelf en op grond van uw eigen wezen. Maar ze behoedt u gelijktijdig voor het uitoefenen van macht over anderen. Die macht aanvaardt u wanneer ze u door anderen gegeven wordt, maar u zult ze nooit zelf gebruiken, anders dan volgens de vraag die u gesteld wordt. Dat is een heel andere visie. Wanneer een ander je de macht geeft over zijn leven, dan heb je recht om dat leven te nemen, zegt die Oosterse visie. En omgekeerd zegt ze, je hebt geen recht om de macht over het leven van een ander af te dwingen, of je hem nu zijn leven laat behouden, of het zou nemen. Dat past niet bij het Westen. De Vedische waarheid is gebaseerd in wezen op de illusies, op de denkwereld van de mens, waarin dan wel dat hele schouwspel van creatie en ontwikkeling en evolutie zich afspeelt, maar waarbij daarachter een onveranderlijke werkelijkheid ligt. Een werkelijkheid die zo sterk en zo groot is dat zelfs de goden hem niet kunnen betreden zonder zichzelf als godheid te verliezen. En dat was het punt wat ik vandaag aan de orde wilde stellen. Ik hoop dat het voor u interessant is geweest. En ik hoop ook dat u er misschien toch ook een klein beetje twijfels ten aanzien van uw eigen levensvisie bijgekregen hebt. Het is goed om te twijfelen aan de juistheid van die dingen die je altijd als zekerheid hebt aangenomen. Want slechts door het schijnbaar zekere te onderzoeken kun je komen tot een persoonlijke zekerheid waaruit je bewust verder kunt werken en bewust verder kunt leven.
Kunt u nog een concreet voorbeeld geven van wat u precies bedoelt met die tegenstellingen en van een evenwicht in een mens bijvoorbeeld? Concreet voorbeeld?
Nou, een zeer concreet voorbeeld. U hebt angsten. U hebt begeerten. Realiseer u dat door uw angsten mede uw begeerten ontstaan, maar dat uw begeerten mede de oorzaak zijn van uw angst. Vergelijk dus uw angsten en begeerten en u zult ontdekken dat er een werkelijke drijfveer in u bestaat. De erkenning van die drijfveer zoals ze is betekent een beheersing over een deel van uzelf en de mogelijkheid uw eigen drijfveren juister te richten in overeenstemming met het verder erkende. U bent niet meer het blinde slachtoffer van uw angsten en uw begeerten, maar u brengt ze in evenwicht en hebt daardoor het vermogen, ondanks het feit dat ze in u blijven bestaan, als het ware objectief het leven te benaderen en uw weg daarin te kiezen zonder door een van beiden afzonderlijk beïnvloed te worden. Kunt u het volgen?
Ja.
voldoende duidelijk?
Is dat individualiteit?
Er is individueel, omdat elk evenwicht afhankelijk is van de mens en zijn ontwikkeling. Die ontwikkeling die omvat in de Oosterse denkwijze ook alle voorgaande incarnaties. Dat wat u bent, is mede aansprakelijk voor de wijze waarop u begeerte formuleert, waarop u angsten ervaart. En dat zal bij iedereen anders zijn. Gelijktijdig is de regel, zoals ze gesteld is echter, een algemene, omdat de erkenning, de objectiviteit, de werkelijkheidsbeleving, die in het evenwicht mogelijk wordt, te maken heeft met een onveranderlijke werkelijkheid die buiten uzelf ligt, ook al bent u zelf daar als het ware een organiek deel van. En als zodanig kun je dus zeggen, het resultaat is niet meer individueel, het is kosmisch, maar gelijktijdig is het bereiken van het evenwicht een zuiver individuele kwestie die afgestemd moet zijn op elk wezen, zijn ervaringen, zijn belevingen en zijn mogelijkheden, zoals die in het ik nu beseft worden. Dat voldoende?
Zijn angsten erfelijk?
Ja, dat is nog een moeilijke vraag. Ze zijn dus in zeer beperkte mate genetisch erfelijk. Dat wil zeggen dat een bepaalde voorkeur of afkeer ten aanzien van omstandigheden of gebeurtenissen, en dan wel in basiswaarde, door de belevingen van de ouders zodanig in de genen kunnen worden vastgelegd dat het kind een soort preferentie vertoont voor diezelfde angsten of diezelfde begeertepatronen. Maar toch zijn die als onbewuste factoren, geloof ik, niet zo dwingend in de maatschappij van de mensen. Een overlevering vanuit de ouders en de omgeving, vooral in de eerste kinderjaren, is veel meer bepalend, want hier worden de beelden gecreëerd waarin angst en begeerte uitgedrukt kunnen worden en zo wordt de geaardheid daarvan voor het verdere leven in feite vastgelegd. Je kunt dan bepaalde dingen desavoueren, zeggen, nou ja, dat telt niet meer voor mij, dus onbelangrijk, maar je kunt er geen afstand van doen. Denk maar aan Voltaire, de bestrijder van alle godsdiensten, de verheerlijker van de reden, die voor alle zekerheid toch te biecht ging toen hij merkte dat hij moest sterven.
Ik kan niet weten. Ik had in nood maar geen sprongen.
Een mens die zijn eigen innerlijke angsten niet beseft, of ze probeert te verdringen en ze niet kan aanvaarden, komt inderdaad in een situatie dat zijn handelingen volledig irrationeel zijn en zijn angsten bepalend worden voor hetgeen hij doet, niet zijn redelijk besef van zijn mogelijkheden, noodzaken en omstandigheden. Dat is duidelijk. Kijk, vrienden. Als u niet erg vindt, ga ik het nu afsluiten, dit eerste gedeelte. Wanneer we ons op deze manier bezighouden met het leven, met het denken van de mensen, dan wordt ook duidelijk dat onze benadering van elke leer die niet de onze is, die behoort bij een ander volk, uitermate behoedzaam moet plaatsvinden. Want wij kunnen de leer van een ander alleen begrijpen en verwerken wanneer we ze niet baseren op ons oordeel, maar uitgaan van de mentaliteit, de situatie als het ware, waarin die leer ontstond. Dan pas kan ze geïnterpreteerd worden. Zelfs het christendom kan alleen geïnterpreteerd worden op een juiste wijze en beleefd worden op een juiste wijze wanneer je uitgaat van de situatie waarin het ontstaan is, de situatie waarin de eerste christengemeenschappen zich vormden en de inhoud van de mensen die in die gemeenschappen een rol hebben gespeeld. Pas dan weet je wat christendom is. En daar kan geen theologisch betoog iets aan veranderen. Want je moet terug naar de basis. Wat ik u heb willen zeggen is dit. Probeer alsjeblieft zelf in evenwicht te komen. Besef wat u wilt, wat u niet wilt. Wat u begeert, waar u bang voor bent. Wat u werkelijk gelooft en wat u alleen maar ergens vreest of afwijst. En probeer altijd weer die zaken samen te voegen. te zeggen, dus dat is mijn scala van geloven, van angst begeren. Dit is mijn scala van redelijkheid, onredelijkheid. Dit is mijn scala van mystiek enerzijds en realiteit zijn anderzijds. Dat is de wereld die ik beleef. Dat is de invloed waardoor mijn beleving van de wereld, mijn benadering van de wereld, mijn erkenning van mijn gehele bestaan, inclusief het geestelijke, bepaald wordt. Wanneer je dat doet, kom je al een stap verder. En zoek dan niet in de wijsheid van andere volkeren een lering te vinden, zonder eerst te proberen te begrijpen uit welk volk ze voortkomen. Hoe dit volk het leven ziet. Hoe dit volk op zijn eigen wijze zich ontwikkelde. Pas dan kun je begrijpen wat ze zeggen. En pas dan kan hetgeen wat ze gezegd hebben, hebben neergeschreven in het verleden of verkondigen in het heden, werkelijke betekenis hebben voor u vandaag. Dat is hetgeen wat ik u wilde voorleggen. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg geformuleerd heb. Ik geef toe dat ik misschien scherper had moeten omschrijven, zo hier en daar. Maar om een twille van de duidelijkheid heb ik juist scherpe definities, voorbeelden met termen en namen, zoveel mogelijk vermeden. Ik heb geprobeerd eenvoudig te spreken in de termen van uw denktrand, uw wijze van leven, zover het mij mogelijk was. En zo u het eens bent met hetgeen ik gezegd heb, kijk een keer naar uzelf. Zeg niet dat een ander het zo zegt, of dit nu de paus is, of dat het volgens Jung of een ander juist is. Vraag uzelf af, wat bestaat er in mij? Wat is mijn wereld? Probeer die wereld te leren kennen, te aanvaarden. Dan ontstaat in de kern daarvan de realiteit, waaruit u uzelf en uw wereld aan kunt en gelijktijdig u bewust wordt van al datgene wat meestal verborgen door allerhand aannamen en geloofswaarden, toch in dit ik ook van meer dan menselijke oorsprong zich voortdurend manifesteert. Ik dank u voor uw aandacht.
Er is een pauze van ongeveer 20 minuten.
Ja, ik zeg hier wel tien begin.
Ik zit verbonden aan mijn zweetje naar de.
Ja.
Ik heb toch niet meer.